Goedemiddag, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze middagdienst. Uiteraard ook een hartelijk welkom voor de luisteraars thuis via kerktelefoon of internet. Een tweetal mededelingen vanmiddag. Gezinsattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Veendam door broeder en zuster Peter en Francine Drost en hun gedoopte kinderen Nathan en Rachel Zuid 8. De collecte van deze middag is bestemd voor de diaconie. En de voorganger vanmiddag is dominee De Bruyne van Duivenvelp. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Het is er dan eindelijk toch van gekomen dat ik hier in deze koppelkerk mag voorgaan. Nadat ik al bijna 2 jaar in Duivenvelp zit. Het was even moeilijk zoeken. Ik heb de auto ergens die kant op staan. Maar de volgende keer gaat het zeker lukken om de parkeerplaats te vinden. Zullen we deze dienst staande beginnen een gebed van afhankelijkheid uitspreken? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. De Heer groet u. Genade zij u in vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. De gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ons openingslied is uit Psalm 16, het derde en het vierde vers. Psalm 16, vers 3 en vers 4. Laten we bidden het gebed wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Vader in de hemel, laten de mensen u toch de eer geven die u toekomt. Laat steeds duidelijker blijken dat u koning bent. Wat u wilt, dat moet gebeuren in de hemel, maar net zo goed hier op de aarde. Geef ons vandaag ons voedsel voor de dag die komt. En scheld ons onze schulden kwijt. Wij hebben dat ook gedaan bij de mensen die schuld bij ons hadden, want dat moest van u. Laat ons niet omkomen in beproevingen, maar red ons juist van het kwaad. Koninklijke macht en roem komen voor eeuwig toe aan u. Amen. Laten we de Bijbel openen bij Johannes 6. Johannes 6. Johannes 6 vanaf vers 22. De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het brood hadden gegeten, nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar Capernaum om hem te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader God zelf heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen: wat moeten we dan doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze: welke wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd het brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u mij gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen, en wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. De Joden begonnen te protesteren, omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en zijn moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus zei: ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij mij brengt. En ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Er staat geschreven in de profeten: ze zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus: waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum, toen hij daar onderricht gaf. Tot zover. Laten we zingen liedboek 75, vers 2 en vers 3. De tekst heb ik genomen uit vers 35 tot 40. Vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u mij gezien. Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen. En wie bij mij komt zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Het is de wil van hem die mij gezonden heeft dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Tot zover. Geliefde broers en zussen in de Heer Jezus. Het zal een fraai gezicht geweest zijn daar aan het meer van Galilea. Duizenden mensen. In elk geval 5000 mannen. En dan nog de rest. Vrouwen en kinderen. Een heel stadion vol. En met z'n allen in het voorjaarszonnetje in afwachting van de dingen die gaan komen. Waar kwamen ze met z'n allen vandaan? Wat bracht zo'n menigte op de been? Was die Jezus van Nazareth zo populair? Of waren ze sensatiebelust? Hele volkstammen liepen hem achterna. Het zal een imposant gezicht geweest zijn. Jezus voorop en al die duizenden achter hem aan. Een demonstratie van zijn macht? Nee, ik denk het niet. Ze volgden hem omdat hij het ene wonder deed na het andere wonder. De eerste in Kana. Nou, geloof mij dat daarover gesproken werd. Mond op mond reclame voor de Heere Jezus. De genezing in Kana. De genezing in Bethesda. En daarom, staat er in vers 2, daarom liepen ze achter de Heere Jezus aan. En er liet een spoor van diepe indruk achter. En dan volgde weer een wonder. Johannes 6. Het wonder van het brood en de visjes. En direct daarna ook het volgende. Het lopen over het water door Jezus. Maar ook het wonder van de 5 broden en de 2 visjes. Nou, je kunt je wel voorstellen, nadat je dit verhaal hebt gelezen, dat er veel opschudding en onrust was onder de mensen. En vanmiddag gaat het over deze man, deze bijzondere man. En weet je wat hij over zichzelf zegt? Ik ben het brood dat leven geeft. Kom maar bij mij. Ik nodig je uit. Dan heb je geen honger meer. Geloof maar in mij. Dan zul je geen dorst meer hebben. Thema van vanmiddag, het woord van Jezus is om op te eten. Het woord van Jezus. Is om op te eten. Dit voedselpakket voorziet in een basisbehoefte. Dit voedselpakket wordt gegeven door Vader zelf. En dit voedselpakket heeft als houdbaarheidsdatum eeuwig. Het woord van Jezus is om op te eten. Voedselpakket voorziet in een basisbehoefte. Wordt gegeven door Vader. Heeft als houdbaarheidsdatum eeuwig. Ik ben het brood van het leven, zegt Jezus tegen de mensen die hij de vorige dag nog te eten had gegeven. Tijdens die wonderlijke maaltijd aan het meer van Galilea. En het beeld waarmee de Heer Jezus begint, is duidelijk. Hij haakt in op de gebeurtenissen die gisteren hebben plaatsgevonden. De Joden gaan nog verder terug in de geschiedenis, namelijk Mozes. Mozes die de Joden te eten had gegeven met het manna wat uit de hemel kwam. Ja, dat was iets bijzonders. Maar de vergelijking met Mozes, nee, dat kon Jezus niet doorstaan. En zo wordt Jezus uitgespeeld tegenover Mozes. Is de Heer Jezus ook zo'n Mozes? Nou, kunt u uw legitimatie laten zien dat u zo goed bent als Mozes? Nou, wat kunt u doen? Vers 30. Lijkt wat uitdagend. Eerst zien en dan geloven. Ja, en ze waren er natuurlijk nog altijd van overtuigd dat Mozes dat manna uit de hemel had laten komen. Dus wilde Jezus meer zijn dan die Mozes, dan moest hij dat maar eens bewijzen. Laat maar zien dat je God bent. Dit is dan ook de oorzaak waarom Jezus alleen over brood spreekt. Omdat ze alleen het manna hadden toegeworpen. Een inkoppertje voor Jezus. Manna en het dagelijks levensonderhoud. En dan corrigeert die aanpassaar ook nog even de Joden met betrekking tot hun opmerking over Mozes. Niet hij, maar God zorgde voor het dagelijks levensonderhoud. Al die tijd hadden de rabbijnen een verkeerde uitleg gegeven over Exodus 16 vers 4, waarbij Mozes werd opgehemeld. Alsof het zijn verdienste was. En nu is iedereen weer in gespannen verwachting van wat gaat komen. En ze zijn hem achterna gegaan tot over het water aan toe. Het lijkt alsof ze geïnteresseerd zijn. Misschien zijn ze ook wel nieuwsgierig. Maar de Heer Jezus prikt daar heel snel doorheen. Hij kent de harten van de mensen. Voor hem blijft niets verborgen. Je kunt mij niets wijs maken. Nee, jullie willen alleen maar meer brood, omdat je alweer honger hebt. Jullie willen alleen maar meer brood. Op zich geen luxe. Basisvoedsel noodzakelijk om te kunnen leven. Nodig om je lichaam van nieuwe energie te kunnen voorzien. En als je je ergens voor mag inspannen, dan is het toch wel voor brood. Paulus zegt het later ook in Thessalonica. Je moet werken om de kosten te verdienen. Dus op zich is daar niks mis mee, zoeken naar brood. Maar het is niet alles. Laat niet al je energie daarin opgaan. Weet je wat je echt nodig hebt? Brood. Christus is het brood van het leven. Hier. Ik sta voor jullie. Zien jullie het niet? Wat een ongeloof en een onbegrip. En dan gaat Jezus verder uitleggen. Voor de zoveelste keer. Toen, niet Mozes, maar God. Nu, weer God, mijn Vader, die zorgt voor het ware, echte brood uit de hemel. Toen, ondanks dat men zou eten, zou men uiteindelijk sterven. Nu, eeuwig leven. Toen, je kreeg honger. Nu, je krijgt geen honger meer. Toen, manna, tijdelijk leven, bestemd voor één volk. Voedsel voor alleen vandaag. Nu, voedsel voor iedereen. En voor eeuwig. En God is royaal aan het uitdelen, aan iedereen. En wat dat betreft, was het wel een erg sprekend wonder. Daar aan het meer van Galilea. Genoeg. Voor iedereen. Er bleef zelfs over. Toen, niemand hoefde te verhongeren. Nu, ook nu hoeft niemand te verhongeren. Maar eet dan wel. En let dan op de reactie. Nou, geef ons dan maar van dat brood. Lijkt wel wat op die reactie van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Nou, geef mij van dat water. Ook met die spottende ondertoon. Begrepen ze het wel? Nee. Levend brood. Het voedt. Je blijft daardoor in leven. In dit hoofdstuk wordt ook wel duidelijk waarom dit voedselpakket basisbehoefte nummer 1 is. En pak uw Bijbel er nog maar eens bij. En ga maar eens bij langs, vers 27. Voedsel dat vergaat. Het dagelijks brood. Op termijn sterf je toch. Vers 32. Hij geeft het ware brood uit de hemel. Vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft. Vers 48 ook. Vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Vers 54. Vers 58. Er hangt best veel van af. Want in deze verse en in dit hoofdstuk trilt het van de belofte van eeuwig leven. En dat is een weerkerend refrein. Brood. Als teken van de trouw van God. Manna, teken van de zorg van God. Brood als symbool van eeuwig leven. Je hebt het nodig. Iedere dag weer. Levensbrood. Wanneer je daarvan eet, raak je honger, je echte honger, gestild. Je honger naar het leven. En als je naar de Heer Jezus toe gaat en in geloof bij Hem komt, dan krijg je eeuwig leven. Ja, een voedselpakket, inclusief garantie, nou die krijg je nergens in de supermarkt. En dat genadebrood kun je zelfs nergens kopen. En dat deelt de Heer Jezus nu uit. Gisteren was het nog een eenvoudig lunchpakketje. Van die jongen, ja, eenvoudig. Gerstebroodjes, bestemd voor de meest armzalige mensen. Plus een paar sardientjes. Nou, daar zat het hele meer van Galilee ook vol van. En dus ook voor iedereen beschikbaar. Maar nu wordt er ruimhartig uitgedeeld. Levend brood. De Heer Jezus gaat zich geven. Straks aan het kruis op Golgotha, hij is onderweg. In hoofdstuk 6. Alleen was het enthousiasme ook zo groot als de vorige dag. Was iedereen nu ook zo tevreden? Nee, er bleven veel vragen over. En zoals bij mij overkomt, ook met de nodige scepsis. Misschien zijn ze er wel van overtuigd dat Jezus het zou kunnen geven, maar dat hij zelf het brood is, ontgaat hun nog. Ze zien wel wat hij kan, maar ze zien niet wie hij is. Het gaat in hun zoektocht niet om hem, maar om zijn werk. En zo gaan ze ook puur voor eigen belang. Om brood, om verzadigd te worden. Om aards geluk en voorspoed. Vandaar ook zijn vermaning in vers 26. En dan probeert Jezus vanaf vers 27 duidelijk te maken wie hij is en wat hij doet. En dat gaat zo door tot aan vers 58. En jij? Waar draait het bij jou om als jij de Heer Jezus zoekt? Wil jij eten van het levende brood? Heb ik wel duidelijk op het netvlies wie hij is? Of heb ik ook last van het syndroom van de mensen van vandaag, eerst zien en dan geloven? Geloof, akkoord, bewijs het dan maar. En alles wat je feitelijk kunt vaststellen, moi, dat wil ik wel geloven. Geen probleem. Bij de voorbereiding van deze preek sprak ik iemand die door het lezen van de Da Vinci Code van Dan Brown zijn geloof vrijwel kwijtgeraakt was. Hij ervoer bij zichzelf echt een dieptepunt. Via Google had deze persoon ontdekt dat de beweringen van Dan Brown wel eens waar konden zijn. De betrouwbaarheid van de Bijbel, de eerste boeken van Mozes, het vierde gebod, de goddelijkheid van de Heer Jezus, even vastgesteld op een synode met de kleinst mogelijke meerderheid. De goddelijkheid vastgesteld op een synode, door mensen. Nee, niets bleef meer overeind. En in zijn ogen had Dan Brown de feiten weersproken, zoals weergegeven in de Bijbel. En voor hem gold zeker, eerst zien en dan geloven. Bewijs het maar, dat het allemaal waar is, was de verzuchting. Wil ik eten van het levende brood? Wil ik moeite doen voor het brood dat uit de hemel komt? Natuurlijk, voor mijn dagelijks voedsel ga ik me uitsloven. Doe ik alles voor. Daar leef ik voor. Ik hoop het niet voor je. Zorg ervoor dat je voedselpakket elke dag gevuld is met basisbehoefte nummer 1. Levend brood. En hoe krijg ik dat brood in mijn broodtrommeltje? Klinkt misschien heel simpel. Geloof. En overgaan. Maar ja, daar zit meestal het probleem, hè? Moet ik mij overgeven? Maar dat wil ik niet. Ja, ik wil het eigenlijk wel. Maar eigenlijk ook niet. Afhankelijk zijn van een ander. levend brood. Heeft een blijvende voedingswaarde. Een bijzondere voedingswaarde. Eet maar. Het woord van Jezus is echt om op te eten. En het wordt ook uitgedeeld door Vader zelf. Zoals achter de wijnstok duidelijk is in Johannes 15 de aanwezigheid van de wijnbouwer. Zo is ook in dit hoofdstuk de aanwezigheid van de gever van het levende brood zichtbaar in onze tekst. Vers 37 en 38. Ik ben gekomen om te doen de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. Zijn Vader zal ervoor zorgen dat het Heere Jezus aan niets zal ontbreken. En dat er mensen zullen zijn die hem gaan volgen. Ondanks het ongeloof van zijn toehoorders. Lijkt de missie mislukt? In onze tekst lezen we, er is geen geloof. Maar de Heer Jezus wijst in vers 37 wel op het plan dat God zijn Vader, de Gever, met de mens heeft. De Heer Jezus op zijn beurt doet zijn volgelingen delen in het volle heil dat de Vader voor hen bestemd heeft. Ook al wil de menigte niet geloven. Het staat de uitvoer van zijn plan niet in de weg. God, de Vader, gaat gewoon door. Vader en Zoon. Wat een samenwerking. En de Heer Jezus doet het werk. Wat God wil. Er zullen velen zijn. En die velen zijn een geschenk van Vader. En de Heer Jezus zal je niet afwijzen. Nee, hij heet je van harte welkom. En dat is een positieve formulering. Want in dit gedeelte gaat het terecht om verkiezing en verwerping. Ja, dan heb je misschien wel een onderdeel te pakken in de gereformeerde leer die het niet zo goed meer doet tegenwoordig. Maar het komt in elk geval weer in de schijnwerpers. Iets wat niet te begrijpen is, valt niet te beredeneren. En toch willen we proberen ons zegje daarover te doen. Roomse priester Antoine Baudard zei kort geleden: een vrome hindoe die nooit van Christus heeft gehoord, maar wel fatsoenlijk heeft geleefd, komt in de hemel. Doe maar goed je best. En dan kun je jezelf verlossen. Is dat zo? Is dat niet een zaak van God? En niet die van ons? Wij kunnen de grens niet trekken. Belofte van eeuwig leven ligt alleen bij de Heer Jezus. Alleen we hebben daar wel vaak onze gedachten over. Bij het sterven van Michael Jackson enige weken geleden, ja, werd er verteld, hij is christen. Nou ja, je hebt natuurlijk wel gelijk je gedachten daarover. Heeft hij het gered of heeft hij het niet gered? En dan hoorde je dat hij christen is. Dan heb ik daar mijn vragen bij. Maar dat is niet aan mij. En ik hoef die vraag ook niet te beantwoorden. Wie wel, wie niet. God heeft mij dat niet geopenbaard. En dat zal verborgen blijven ook totdat hij komt. Maar je kunt er best wel eens moedeloos van worden. Je kunt de gif op innemen. Elk jaar op beleidingscategorisatie komen die vragen wel. Maar begrijpen doen we het niet. Natuurlijk mag je die vraag stellen. Geeft helemaal niks. Maar alles te willen weten zou betekenen dat we dan God zouden willen gaan narekenen. Maar wie overbrugt de kloof dan wel? Ja, dan word je klein. Dat kan ik niet. Jij ook niet. Ook al zijn de methoden die worden gehanteerd prachtig. Ook al ziet de presentatie van de preek er weer gelikt uit. En de PowerPoint presentatie met vele trucjes is uitgerust. De presentatie van het evangelie in een aantrekkelijk jasje, zodat het beter verkoopt. Ach, houd toch op. Getuigen, evangeliseren, preken, schitterend. Maar het kan alleen vanuit de levende hoop op hem. En dan kan de geest ook wonderen doen. Dat maakt je tegelijk ook bescheiden. En dat maakt dit gedeelte ook zo aangrijpend. Dat ook de Heer Jezus blijkbaar niet in staat is de menigte tot geloof te brengen in het levende brood uitgedeeld door Vader zelf. Ondanks het feit dat zijn woord, werk, leven en voorbeeld volmaakt zijn, stuit ook hij toch op hardnekkig ongeloof. En dat tekent ook weer die verdorvenheid van de mens. Zijn woorden lijken niet te landen. Maar dat heeft niets met hem, maar alles met ons te maken. Door de zonde zijn we doof. De oren van ons hart zijn niet meer ontvankelijk voor het krachtig spreken van onze Heer en Heiland. Een kloof die zelfs bij een volmaakte bediening zoals van de Heer Jezus niet is te overbruggen. En dat is ook eigenlijk de rode draad in het hele evangelie van Johannes. Namelijk, hoe overtuig ik die Joden dat hij de Christus is, die tegelijk God en tegelijk mens is? Hoe overtuig ik de Joden dat alleen bij hem eeuwig leven en eeuwig behoud te zoeken en te vinden is? Aan de andere kant troost ik mij dan ook maar met de gedachte dat het dan voor ons ook wel erg moeilijk gaat worden om elkaar duidelijk te maken wie wel, wie niet. Is het ook voor mij weggelegd? Het moet je toch maar gegeven zijn. Vers 37. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Alles hangt af van Vader. Hij geeft. Maar hij kan ook niet geven. En dan? Ja, maar houd daar nou mee op. Je kunt je wel 1000 keer afvragen of de genade voor jou weggelegd is. Doe dat nou maar niet. En tegen de achtergrond van de reactie van de Heer Jezus is maar één reactie mogelijk. Niet afwachten of je door de Vader getrokken bent. Maar dankbaar geloven dat je door Vader getrokken bent. Niemand die bij mij komt, zal ik de deur wijzen. En weet je wat zo mooi is? Ik ben niet overgeleefd aan de willekeur van mensen. Nee, dan zouden we kansloze figuren zijn. God houdt alles in zijn hand en daarom zal er vrucht zijn. Iedereen die de Vader mij, dat is Jezus zelf, geeft, zal, staat er in ons tekst, zal bij mij komen. Absoluut zeker. En het mag jou vast zijn. En door het geloof mag ik de zekerheid dat de deur naar de Heer Jezus wagenwijd open staat. Het woord van Jezus is om op te eten. Als houdbaarheidsdatum staat erop: eeuwig. We hoeven ons niet bezorgd te maken over de houdbaarheidsdatum. Onbeperkt eetbaar. Gegarandeerd. We kunnen onze geestelijke honger alleen maar stillen als we een juiste relatie met hem hebben. En het is dan ook niet zo vreemd dat de Heer Jezus zelf het brood, het leven geeft, noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen ontvangen. En dan ontvang je dat mooie geschenk uit de handen van Vader, het eeuwige leven in Christus. Onze Heer, zegt Paulus in Romeinen 6. Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven. Daarom, laat je leiden door de geest van Christus. Want dan behoor je hem toe. Romeinen 8. En wanneer de Heer Jezus werkelijk in u leeft, dan geeft de Geest leven. Ook al zijn we sterfelijke mensen. Maar de Geest geeft leven tot in eeuwigheid. En dan zien we nu in een paar zinnen Vader, Zoon en Geest eendrachtig aan het werk om de belofte van eeuwig heil mogelijk te maken voor iedereen die in geloof tot Jezus komt. En wat wil Vader dat graag? Niemand mag verloren gaan, vers 39. Eeuwig leven voor iedereen die in hem gelooft, vers 40. En lees maar hoeveel nadruk de Heer Jezus hierop legt. Ik zei al, dit hoofdstuk trilt van de belofte van eeuwig leven. Eten van levend brood staat gelijk aan eeuwig leven. En dan op de laatste dag, een dag van victorie, Dan worden we opgewekt tot een nieuw leven in heerlijkheid. En dan gaan er bij een heleboel mensen de knop om. Lezen we. Dit kun je toch niet voor waar aannemen? Zelfs voor de mensen die hem gezien hadden, vers 66. Leerlingen die afhaakten en niet verder met hem wilden gaan. Maar wanneer we buiten onze tekst verder lezen, vers 47. Dan mag alle twijfel toch verdwenen zijn. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Meer vraagt God niet. En laat je maar gezeggen door iemand die werkelijk wat te zeggen heeft. En de Heere Jezus heeft wat te zeggen. Woorden van leven. Woorden van leven die eeuwigheidswaarde hebben. Hij is het zelf. Als je dat eenmaal onder ogen hebt gezien, en je daarover verblijdt, dan leer je het af om over woorden van God interessante discussies te gaan voeren, als ging het om alleen wat informatie waarover je mening moet vormen. Jezus' woorden van leven zijn niet bedoeld om over te discussiëren. Jezus' woorden van leven zijn er om door te geven. Jezus' woorden van leven zijn om er door aangeraakt te worden. Jezus' woorden van leven zijn er om door veranderd te worden. Jezus' woorden van leven zijn er om te geloven. Gefeliciteerd. Wanneer je niet gezien hebt en toch gelooft. Eet smakelijk. Amen. Zullen we een kort gebed uitspreken? Vader in de hemel. Dank u. U zorgt voor ons dagelijks voedselpakket. Dank u voor het levende brood. Dank u dat u ons redt van de hongersnood. Dank u dat u ons redt van de hongerdood. Dank u dat door de Heere Jezus het brood voor ons heeft gebroken. Dank u dat u belooft dat wie eet zal opstaan uit de dood. Dank u dat het levende brood gelijk staat aan eeuwig leven, de belofte. Dank u dat we aanwezig mogen zijn op het feest wanneer we geloven in hem die opstond uit de dood. Dank u wel dat de houdbaarheid onbeperkt is. Het blijft. Het komt bij u vandaan. Heer Jezus, wij geloven in u, het brood van boven. Zegent u ons, Heer, de komende week. En dat we maar blijven eten van het levende brood. Amen. Laten we zingen Psalm 84, het derde en het zesde vers. We doen belijdenis van ons geloof en we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis in combinatie met gezang 161. We beginnen met het zingen van gezang 161, het eerste vers. Daarna lees ik u het eerste artikel. We zingen dan vers 2, wanneer het gaat over Jezus die geboren is uit de maagd en voor ons opstond uit de dood. Daarna lees ik artikel 8 tot en met 12 en we eindigen met het zingen van 161, het derde en het vierde vers. Laten we gaan staan voor onze belijdenis in. We zingen het eerste vers. God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het vlees. Ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Mag ik de nu al aankondigen of moet het na de collecte? Nou ja, het scheelt nogal hier en daar. Dan heeft de organist namelijk vrij spel voor de collecte. Maar ik mag nu mijn gezang 145 gelijk aankondigen na de collecte. Dan doen we dat. Thank you. mogen jullie allemaal de zegen van God meegeven. De Heer zegent u, hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.